Ja, vanavond wil ik eigenlijk beginnen met een nieuwe serie woordverkondigingen, gebaseerd op het Bijbelboek Jozua. Jozua, u weet wel dat we bezig zijn geweest zondagavond met de Hebreeënbrief. En daar hebben we toen 7 hoofdstukken van behandeld. En het was een hele goede overstap om naar Genesis en Exodus naar Hebreeën te gaan, omdat Hebreeën zo ingaat op de situatie van Exodus. Maar het lijkt me nu wel goed om naar Jozua te gaan, omdat Jozua eigenlijk de vervolgstap is op Genesis en Exodus. Ja, daar zitten eigenlijk natuurlijk nog 3 Bijbelboeken tussen. Leviticus, Numeri en Deuteronomium. En ook dat is heel verleidelijk om op in te gaan. Want die Bijbelboeken geven ons ook heel wat raad. En ik zal vanavond nog wel iets over deze Bijbelboeken ook zeggen. Wat voor rol ze spelen in de Bijbel. Maar het leek mij toch wel een heel goed vervolg om nu naar Genesis, Exodus met een soort uitwijk naar Hebreeën, nu met Jozua verder te gaan. En ik wil met u lezen Jozua 1. En dan gaan we lezen de eerste 2 versen. Jozua 1. Vers 1 en 2, waar staat: het geschiedde na de dood van Mozes, de knecht des Heren, dat de Heren tot Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zeide: mijn knecht Mozes is gestorven. Welnu, maak u gereed, trek over de Jordaan hier, gij en dit gehele volk, naar het land dat ik hun, de Israëlieten, geven zal. Zo begint het boek Jozua. Om Jozua, het boek Jozua, goed te begrijpen, dienen we eigenlijk te weten welke plek, welke plaats Jozua inneemt in Gods woord. Ieder Bijbelboek heeft zo zijn eigen functie, zijn eigen doel. Elk Bijbelboek heeft een goddelijk doel. God heeft het geïnspireerd door zijn geest. En Jozua, net als de andere Bijbelboeken, staan niet los van de rest. En God heeft ook die Bijbelboeken op een wonderlijke wijze gerangschikt. Natuurlijk hebben we te maken met een tegenstander die er altijd op uit is om de klaarheid van Gods woord te verknoeien, te verstoren, zodat wij als mens het niet kunnen vatten. Daar is hij goed in geslaagd. Alleen als we kijken naar de volgorde van de Bijbelboeken, de volgorde die God zo heeft gerangschikt met de Bijbelboeken, dan zitten we met Jozua eigenlijk nog wel goed. Echter, daar gaat het ook een beetje wankel worden. Dat zullen we vanavond zien. Jozua vinden we als het 6e Bijbelboek van de Bijbel, direct achter de Pentateuch, de 5 boeken van Mozes. In onze vertaling, in onze Bijbel, is Jozua het eerste boek, zoals we dat noemen, van de historische boeken. Echter, in de Hebreeuwse Bijbel is Jozua het eerste boek van de profeten. Het is een profetisch boek in de Hebreeuwse Bijbel. En eigenlijk is daar in de geschiedenis de goddelijke rangschikking van de Bijbelboeken eigenlijk al mee verstoord. En vanavond zullen we wel zien hoe belangrijk die rangschikking is in Gods woord. Hoe ziet die er eigenlijk uit? Nou, de Bijbel begint, dat weten we allemaal, met het Bijbelboek Genesis. En Genesis is heel duidelijk, dat hebben we ook met elkaar gezien, het boek van het begin. Eigenlijk vinden we in Genesis een drievoudig begin. We vinden daar in het allereerste vers dat de hemelen en de aarde geschapen zijn in den beginnen. Daar vind je het begin van de hemelen en de aarde. Echter, daar wordt ons niet veel verder over verteld. Wat ons wel verteld wordt in Genesis is het begin van het mensengeslacht. Het geslacht van Adam en zeg maar ook van Eva. En direct als je leest over Adam en Eva, dan lees je over de zondeval. Dan lees je hoe de zonde en de dood, die wereld van Adam en Eva, zijn binnengedrongen. Daarna lees je in Genesis, een menselijke geschiedenis, van zo'n 2000 jaar dat de mens hier op aarde leefde. Maar je ziet ook hoe verdorven de mens zijn weg maakte op deze aarde. Iedereen verdierf zijn weg. En wel zo, ze werden wel zo daarin verleid tot zonde, om eigenlijk de belofte, waar je ook het begin van vindt, meteen in Genesis, want je vindt daar wel het begin van Adam en Eva en hun zondeval, maar direct vind je daar ook het begin van de belofte van het zaad der vrouw. Wat uiteindelijk natuurlijk uitmondt in de komst van de Heere Jezus Christus. Daar vind je dat begin. Maar dat begin eigenlijk van die profetie die God geeft over de Heer Jezus Christus in Genesis 3 vers 15, die wordt eigenlijk verknoeid doordat het mensengeslacht wat uit Adam en Eva voortspruit in die eerste 2000 jaar, ja, eigenlijk zijn weg op deze aarde verdorven heeft. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat was een directe satanische aanval om het eigenlijk onmogelijk te maken dat uit de mens, uit de vrouw, het zaad der vrouw ooit geboren zou worden. Daarom zie je dat God ingreep met de zondvloed en dat een Noach met zijn familie dat overleefde en op een gereinigde aarde kwam. En dan zie je dat daaruit voortkomt verkiezingen. Dat uit de drie zonen van Noach dan Sem wordt verkozen. Dat uit Sem weer Abraham wordt verkozen. Uit Abraham weer Isaac. Niet Ismaël, maar Isaac. En dat uit Isaac weer Jacob wordt verkozen in plaats van Esau. Totdat je inderdaad dat Jacob een Israël wordt en dat Jacob 12 zonen heeft. De 12 zonen van Israël, waaronder uiteindelijk het vrouwenzaad geboren wordt. Genesis, het begin. Het begin eigenlijk van de hemelen en de aarde, in den beginnen, waar we niet veel over verteld krijgen. Gods woord sluit heel veel toe. Heel veel is voor ons geheim. Toch zien wij opeens Adam en Eva, het begin van het mensengeslacht. Opeens zien we daar een Satan optreden als de oude slang, die daar zomaar verschijnt. Waar vandaan die is, weten we allemaal niet. Dat is ook allemaal geheim, maar we worden er wel mee geconfronteerd en dan is daar de zondeval. En dan is daar toch Gods weg, die hij dwars door dat mensengeslacht gaat, wat uiteindelijk zal uitmonden bij de Heere Jezus Christus, geboren te Bethlehem. Dat is Genesis. Daarna krijg je het Bijbelboek Exodus. Wat is nou de functie van Exodus in de Bijbel? Nou, Exodus gaat natuurlijk over de verlossing van dat volk Israël uit de slavernij van Egypte. Verlossing van de farao. Een type eigenlijk Egypte van de wereld. Een type farao van de overste van deze wereld, de duivel. En in Exodus wordt ons uitvoerig getoond hoe Israël uittoog. Exodus betekent uittocht. En het is eigenlijk een beeld van de verlossing door middel van dat bloed van het lam, van dat paaslam wat gestreken werd aan de deurposten en waardoor Israël in die nacht kon uittrekken. Een geweldige boodschap in Exodus. Daar kwam Mozes mee naar het volk. En als je naar Exodus 6 gaat, lees maar eens mee. Exodus 6, vanaf vers 5, dan zie je hoe de Heere Mozes zendt. Exodus 6, vanaf vers 5. En wat moest Mozes nou prediken? Vers 5, zeg derhalve tot de Israëlieten, ik ben de Heere. Ik zal u onder de dwangarbeid der Egyptenaren uitleiden, u redden van hun slavernij en u verlossen door een uitgestrekte arm en onder zware gerichten. ik zal mij u tot een volk aannemen. Ik zal u tot een God zijn, opdat gij weet dat ik de Heere uw God het ben, die u onder de dwangarbeid der Egyptenaren uitleidt. En ik zal u brengen naar het land, waarvan ik gezworen heb, het aan Abraham, Isaac en Jacob te zullen geven. En ik zal het u geven tot een bezitting, ik de Heere. En gaat die boodschap bij Israël er direct in, geloven ze deze prediking van Mozes? Nou, eigenlijk niet, want in vers 8 staat erachter, toen sprak Mozes al dus tot de Israëlieten, maar zij luisterden niet naar Mozes uit ongeduld en wegens de harde slavernij. Men wilde niet luisteren in beginsel. Het hart van de mens, ja, staat helemaal niet open voor de prediking van God, voor Gods boodschap. Hij is vaak verhard. En hij kan alleen maar zien op wat hij allemaal meemaakt hier op aarde en het valt gewoon niet mee. Daarom als de normale mens ook in onze tijd geconfronteerd wordt met de situatie van Genesis, met deze wereld waar de zonde en de dood is doorgedrongen, met al zijn moeite, met al zijn lijden, waar die geen verklaring voor heeft. Ja, en daar komt een evangelist voorbij en die predikt hem dan eigenlijk ditzelfde, dat er verlossing is, dat hij uitgeleid kan worden, dat God naar hem omziet en dat hij hem uit wil leiden met een sterke arm, een uitgestrekte arm van liefde, en dat het vastzit, die arm aan de Heer Jezus Christus, dat hij eigenlijk de verlosser is, dan wil hij daar in eerste instantie niet naar luisteren. Toch zien we uiteindelijk dat als al die wonderen geschieden onder Israël en zij ook zien door de 10 geboden heen, door de 10 plagen heen, hoe God onder de Egyptenaren huishoudt, dan uiteindelijk zijn ze bereid om de boodschap van Mozes, de boodschap van God, te aanvaarden en komen ze zo tot geloof en bekering. En nemen ze ook dat bloed van het paaslam aan. Ze nemen ook dat lammetje in hun eigen huis. Verzorgen ook dat lammetje. Vele dagen. Slachten het dan. Strijken het bloed aan de deurposten. En eten ook dat lam staande in de nacht op. En togen ook zo uit. Zo nemen ook heel veel mensen uiteindelijk de Heere Jezus Christus aan als de Geest van God aan hen werkt. Zo hebben wij zelf ook de Heere Jezus Christus, uiteindelijk het Lam Gods aanvaardt en zijn we tot geloof gekomen in hem. En tegen alle verwachting in, krijg je dan dat ook wij, net als de Israëlieten, als we dan Gods overwinning zien, uitroepen in Exodus 15, zoek maar op, Exodus 15, waar je ziet dat ze uiteindelijk dan uitgetogen zijn en door de Schelfzee getrokken zijn, terwijl het leger van Egypte hun is nagereisd om te proberen dit volk weer in slavernij, onder die dwangarbeid te brengen. En heel dat leger ten onder is gegaan in die Schelfzee. Dan zie je dat zij tot erkentenis der waarheid komen, dat ze dan het lied zingen, het lied van Mozes aan de Schelfzee. En in Exodus 15 lees je dan vanaf vers 8, dat zij zingen, vers 8. Door de adem van uw neus, dat is de neus van God, werden de wateren opgestuwd. Als een dam stonden de stromen. Watervloeden stolden in het hart der zee. De vijand zeide, ik achtervolg, haal in, deel de buit. Ik koel mijn lust aan hen, trek mijn zwaard, mijn hand roeit hen uit. Gij bliest met uw adem, de zee overdekte hen. Als lood zonken zij in geweldige wateren. Wie is als gij, onder de goden heren? Wie is als gij, heerlijk in heiligheid, vreselijk in roemrijke daden, wonderbaar in uw doen? Gij strekt het uw rechterhand uit, de aarde verzwolg hen. Gij leidt in uw goedertierenheid het volk dat gij verlost hebt. Gij leidt het door uw kracht naar uw heilige woonsteden. God deed precies wat hij beloofd had. Hij leidde hen uit. Met een uitgestrekte arm. En hij leidde hen niet alleen uit, maar hij leidde hen ook naar een geweldig erfdeel. naar een land, naar een heilige woonstede. En het wordt hier zo bezongen. Wij hebben allemaal in ons leven, net als de Israëlieten, Exodus meegemaakt. Daarom is het zo belangrijk, niet alleen dat je van het begin hoort, Genesis, en dat je dat gaat begrijpen en verstaan, hoe Gods roeping en verkiezingen werken in zijn woord, maar ook Exodus, dat je persoonlijk weet verlost te zijn door de Heer Jezus, het Lam Gods. Op Exodus volgt Leviticus. Leviticus, wat is daar de betekenis van? Hebben we helemaal niet bij stilgestaan? Zouden we eigenlijk wel moeten doen. Maar ja, dat doen we misschien nog wel eens een andere keer. Maar Leviticus is het derde Bijbelboek in de Bijbel. Het is het derde Bijbelboek. Niet het eerste, dat is Genesis. Is er een eerste, dan is er ook een laatste, toch? Ja. Je vindt het begin. Je vindt niet het eind in Genesis. Maar Christus is de alfa en ook de omega. En wat vind je dan? Dan vind je het tegenover Genesis. Welk Bijbelboek vind je dan in de Bijbel? Op de laatste pagina van de Bijbel, het Bijbelboek? De Openbaring. En alles waar Genesis mee begint, dat eindigt in Openbaring. Dan is het helemaal rond. Daarom is de Bijbel een prachtig boek. Je kan Genesis naast Openbaring leggen. En tientallen overeenkomsten naast elkaar leggen. Wie dat wil doen, raadplegen maar eens de Companion Bijbel, waar Bullinger dat al meer dan 100 jaar geleden voor ons heeft gedaan. Maar goed, Leviticus. Leviticus is niet het eerste Bijbelboek, ook niet het tweede. Het getal 2 getuigt van verlossing en verzoening. Dat zit vast aan het getal 2. Nee, het is het derde Bijbelboek, Leviticus. Het getal 3. En wat is een getal 3 nou voor een getal? Het getal 3 spreekt altijd van de opstanding. Want ten derde dagen is Christus opgestaan uit de doden. Getal 3, het is de opstandingsdag. En het handelt met het volk des Heren, met de gelovigen, op opstandingsgrond. Op de grond van het wederom geboren zijn. Lees maar hoe Leviticus begint in Leviticus 1. Leviticus 1. Leviticus 1 vers 1, waar staat: de Heere nu riep Mozes en sprak tot hem uit de tent der samenkomst. Leviticus is een boek dat ons voert naar de tent der samenkomst, wat ons voert direct in gemeenschap met God. En dat is wat we nodig hebben. Zodra we verlost zijn, is het nodig in ons leven dat God ons trekt in zijn persoonlijke gemeenschap. En daarom bevindt Leviticus zich ook direct achter Exodus. Dat moet noodzakelijkerwijs natuurlijk ook zo. En het leert de verloste gelovigen welke heerlijke privileges hij in Christus mag vinden. En welke voorzorgsmaatregelen God geeft gedurende zijn leven. Want als je Leviticus helemaal doorgaat, dan lees je daar uitvoerig over het altaar, uitvoerig over de offers en de hele offerdienst, en uitvoerig over de hoge priester en zijn dienst. En het zijn hele persoonlijke dingen die je in je eigen geloofsleven mag beleven, dat je ieder voor zich een altaar hebt, wat nu tegenwoordig gewoon de binnenkamer is, waar je een offerdienst mag brengen voor de Heere, zoals Romeinen 12 vers 1 zegt, wat onze redelijke eredienst is. Namelijk dat wij onszelf offeren, dat wij onszelf geven in de handen van de Heer, en dat je zo met hem spreekt in de tent der samenkomst, dat je met hem gemeenschap hebt. En dan mag je je leven gaan beleven, en dat kan niemand anders voor je doen, dat moet je gewoon persoonlijk doen, dat God, je als ware Christus, je trekt in zijn persoonlijke gemeenschap. En dat is wonderbaar. Dat is heerlijk. En we moeten oppassen in ons leven dat we ons niet zo laten meevoeren door de loop van elke dag die er maar is. Dat we dat niet doen. Dat we Gods woord dichtlaten. Dat we niet naar die tent der samenkomst gaan. Dat we niet naar dat altaar gaan. Dat we niet knielen. En dat we niet in ons gebedsleven het aangezicht van de Heere zoeken. Zodat Hij ons kan trekken in zijn persoonlijke gemeenschap. Want dat hebben we allemaal nodig. Want zodra we dat doen, wat doet hij dan? Dat is Leviticus. Hij heiligt ons. Dan ontdekken we zijn geheiligd. Hij zet ons apart. En ja, hoe je nou wendt of keert, je komt er vanzelf achter in gemeenschap des Heren dat je een apart mens bent. Je bent heel anders dan de mens in de wereld die God niet kent. En God begint tot je te spreken. Door zijn woord heen, door de prediking heen. En hij maakt je hart blij. En je beseft dat je heel anders over de dingen gaat denken. Dat zaken die eigenlijk voor de mens in deze wereld heel belangrijk zijn, bij ons juist vrij onbelangrijk zijn. En zaken die hij niet kent en voor hem acadabra zijn, die zijn juist voor ons heel belangrijk. Het bevinden in die tenter samenkomst bij de Heer Jezus Christus en dat we zijn heerlijkheid mogen zien. Dat is Leviticus. Maar het blijft niet bij Leviticus. Ik zou eigenlijk dat wel willen, u ook. Als je bent heel persoonlijk alleen in gemeenschap met de Heer Jezus Christus door genade hoor, want wie zijn wij? Maar dat hij met ons wil spreken in die binnenkamer, dan zouden we het liefst zeggen, nou heren, dat is genoeg, want ik vind dat heerlijk en ik vind dat fijn. Nee, zegt de Heer Jezus, we blijven niet met elkaar praten. Nee, we blijven met elkaar praten, nu moet je opstaan en nu moet je uitgaan, nu moet je die wereld ingaan. Je moet je plek innemen. We kunnen niet blijven praten. Het is goed om deze gemeenschap te hebben, maar pak nu ook je verantwoordelijkheid. En dat is natuurlijk niet Leviticus, dat is het volgende Bijbelboek. Dat is Numeri. Numeri is het vierde Bijbelboek. En het getal 4 heeft natuurlijk ook zijn betekenis, dat weten we allemaal. Waar is 4 het getal van? Het getal van de wereld. Het staan van ons als gelovigen in deze wereld. Dat is Numeri. Het is de praktische kant van het geloofsleven. De geschiedenis eigenlijk van de gelovigen in deze wereld. En hoe is deze wereld voor ons? Nou, helemaal niet zo aanlokkelijk. Lees maar weer Numeri 1 vers 1. Waar, hoe Numeri begint. Het is altijd goed om dat te doen. Numeri 1 vers 1. De Heere sprak tot Mozes in de woestijn Sinaï. In de tent der samenkomst op de eerste der tweede maand in het tweede jaar naar hun uittocht uit het land Egypte. Ja, het is niet alleen die tent der samenkomst hier, maar de Heere sprak tot Mozes in de woestijn Sinaï. En voor ons als gelovigen komt die wereld direct aan ons over als we daar moeten uitgezonden in worden, dat die wereld voor ons is als een woestijn. En die woestijn is eigenlijk een beeld van de wereld in zijn gevallen staat van de zonde, totaal vervreemd van God, waar de mens maar in het wilde weg, ja, wat hij maar in zijn hoofd krijgt, allemaal volgt, en er gebeurt maar van alles in deze wereld, en God wordt daar totaal niet in gekend. En als je dan Numeri gaat lezen, dan ontdek je dat Numeri heel uitvoerig beschrijft de omzwervingen van Israël, het volk des Heren in de woestijn. En heel hun leven, noemen we het tenminste 38 jaar lang, hebben ze gezworven in de woestijn. En heel velen van ons, en ook wij zelf, als we tot geloof gekomen zijn, uitgetogen zijn, als we in de gemeenschap met God komen, stuurt hij ons uit in de wereld. En doen we daar de eerste stapjes van ons geloof in deze wereld. En die wereld komt op ons over, inderdaad, en is ook een woestijn. Met al zijn beproevingen, met al zijn lijden, en Numeri staat vol van die beproevingen. En Numeri laat zien hoe God ons vertroost in die zwervingen door de wereld heen. Het komt natuurlijk altijd na Leviticus. Het eerste waar het om gaat is dat je komt in de gemeenschap met God. Binnen het voorhangsel, in die tent der samenkomst. Maar daarna is het een uitgaan in deze wereld en het wandelen voor zijn aangezicht. Maar juist dat wandelen voor zijn aangezicht in deze wereld, dat valt niet mee. En daar vinden we ook, net als van Israël, ons veel vallen en ons vele opstaan. En er tegenover de enorme langmoedigheid die God tentoonspreidt. Na Numeri volgt Deuteronomium. En Deuteronomium is eigenlijk de brug voor ons tussen die eerste vier Bijbelboeken, Genesis, Exodus, Leviticus en Numeri, en het Bijbelboek waar we nu dan mee willen starten, het Bijbelboek Jozua. Jozua, dat Bijbelboek, wat dan Israël uiteindelijk brengt in het erfdeel wat beloofd is, het land vloeiende van melk en honing, en waar Israël dan ook daadwerkelijk binnengaat. Deuteronomium is eigenlijk een kopie. Een kopie eigenlijk van alles wat er aan vooraf ging. Een beetje een kopie van Exodus. Een kopie ook van Leviticus en een kopie van Numeri. Eigenlijk een totaal kopie. Zo is ook dit, ja, deze moeilijke naam van dit Bijbelboek ontstaan. Deuteronomium. Wie heeft dat nou verzonnen, zeg? Deuteronomium. Ja, het is nogal een moeilijk woord. Je breekt je tong er bijna over. Ja, Deuteronomium, ja, komt eigenlijk, staat eigenlijk in de Bijbel. Er staat namelijk in Deuteronomium 17. Deuteronomium 17. Vers 18. Vers 18, waar staat, wanneer hij, en die hij is dan een toekomstige koning van Israël, wat Israël vermoedelijk, dat voorspelt eigenlijk al Mozes hier, voorspelt God al hier, ja, dat Israël toch gelijk wil zijn aan alle andere volkeren van deze aarde, dat ze een koning zullen willen. Nou, als die koning er dan zal zijn, vers 18, wanneer hij, die koning, nu op de koninklijke troon gezeten is, dan zal hij voor zich een afschrift laten maken van deze wet, welke bij de Levitische priesters berust. En wat is nou het woord Deuteronomium? Nou, dat is het woord een afschrift van deze wet, oftewel een kopie van deze wet. Dit is ook het woord deuto. Deuteronomium, het woord deut zit erin. Deut is 2. Het is eigenlijk een kopie, een afschrift van de wet. En dat krijgt hij voor zichzelf. En zo zou je kunnen zeggen dat Deuteronomium laat zien hoe de mensen die tot geloof gekomen zijn, ook wij in feite allemaal een kopie hebben van de wet. Een kopie hebben van Gods woord. En u hebt allemaal dat kopietje bij u. Tenminste, ik zie overal zie ik dat er afschriften van het woord van God heeft u allemaal bij u. Er zijn zelfs verschillende vertalingen van. Maar u hebt ze allemaal en misschien weer in een andere Bijbel. Geen ene Bijbel is bijna gelijk, want door alles wat er uitgegeven wordt. Maar het zijn allemaal kopieën. Een kopie van het woord van God. En iedereen heeft zo'n kopie. En die koning, die moest dan ook, ja, dat bestuderen. Vers 19. Dat zal hij bij zich hebben en daarin zal hij lezen gedurende heel zijn leven om te leren de Heere zijn God te vrezen door al de woorden van deze wet en al deze inzettingen naastig te onderhouden opdat zijn wet zich niet verheffen boven zijn broeders en hij van het gebod niet afwijken naar rechts of naar links opdat hij lange tijd koning mogen blijven, hij zelf en zijn zonen te midden van Israël. Dat is goed hoor, als je dat doet. En die koningen moesten dat natuurlijk doen. Hij bijvoorbeeld, want als ik vers 17 er bijvoorbeeld even bij lees over die koning, wat hij allemaal in dat woord van God kan ontdekken, dan staat in vers 17. Ook zal hij zich niet vele vrouwen nemen, opdat zijn hart niet afwijken. Ook zal hij zich niet te veel zilver en goud vergaren. Volgens mij ging dat bij eentje helemaal fout, zeg. Dat is een wijs man. En volgens mij ging het wel helemaal fout bij Salomo, toch? Ja, het ging wel eens fout. Zo kan het ook in ons leven, als we niet oppassen. Als we heel zijn woord krijgen, kan dat fout gaan. Of we het, als het ware, niet echt bestuderen. en naarstig onderhouden alles wat erin geschreven staat. En wat in Deuteronomium met nadruk eigenlijk naar voren komt, ja, dat is, zo eindigt ook Deuteronomium, dat er sprake is van wanneer dat er zegen komt en wanneer dat de vloek komt. Als men naarstig onderhoudt alles wat in zijn woord geschreven is, dan brengt dat alleen maar zegen met zich mee. Dan wordt de mens veel minder gebonden aan de dingen van deze wereld, aan zilver en goud, aan alles wat deze wereld zo te bieden heeft. Voor een man, niet 1, 2, 3, misschien wel 1000 vrouwen. Hè? Je zal ze maar hebben. Dan krijg je je handen vol mee natuurlijk. Hè? En dat had Salomo ook. Hij keek echt uiteindelijk, dat werd zijn val, aan wat voor ogen, wat de wereld hem kon bieden. En voor heel veel gelovigen, die moeten ook altijd oppassen dat zij niet vallen juist in hetgeen wat allemaal voor ogen is. En daar waarschuwt Gods woord ook voor. Als je naaste onderhoudt alles wat in zijn woord onderwezen wordt, en je wijkt daarvan niet naar links of naar rechts, ja, dan zal je meemaken dat je niet zo gaat bedenken de dingen die van deze aarde zijn, maar dat je gaat bedenken de dingen die boven zijn. En die krijgen dan zijn waarde. En daar ga je dan mee leven. Dan ga je niet leven met alles wat vergankelijk is, maar dan ga je in feite je geloof stellen op de onvergankelijke dingen. En daar zit in ons geloof eigenlijk de crux. Daar draait het allemaal om. Dus Deuteronomium is als ware een soort functie dat het ons een kopie geeft, en met nadruk dan aan Israël en nadruk aan de koning van Israël, een kopie geeft van Gods wet, van zijn woord, om dat dagelijks te bestuderen. Nadat je die 5 boeken van Mozes hebt gehad, krijg je Jozua. En met Jozua krijg je dan de profeten. Jozua is een profetisch boek. Het is geen historisch boek. Dat hebben de mensen ervan gemaakt. En ook de hele rangschikking van Gods woord is verstoord door de mens. Want we hebben een hele andere volgorde van het Oude Testament. Dat als je een Hebreeuwse Bijbel openslaat, dan zit er een hele andere volgorde opeens in. Ja, inderdaad, met die 5 boeken van Mozes gaat het nog wel goed. Ook nog wel met Jozua, Richteren. Maar Jozua en Richteren zijn beide, worden die door de Hebreeën genoemd. Dat zijn profetische boeken. Dan krijg je Samuel en daarna krijg je koningen. Wij maken daar weer van 1 Samuel, 2 Samuel, 1 koningen, 2 koningen. Ja, dat kent de Bijbel helemaal niet. De Bijbel kent alleen maar Samuel. De Bijbel kent alleen maar koningen, maar ook Samuel is een profetisch boek. En ook koningen is een profetisch boek. Daarna krijg je dan in de Hebreeuwse Bijbel direct erachter de boeken die wij dan wel als profeten noemen. En dan krijg je de boeken Jesaja, Jeremia, Ezechiël en de kleine profeten. Maar ook weer de kleine profeten. In de Hebreeuwse Bijbel is dat 1 boek. Niet allemaal een heleboel kleine boekjes bij elkaar. Nee, het is 1 boek. De kleine profeten is 1 boek. Totaal zijn er dus, als je daarnaar kijkt, in de Hebreeuwse Bijbel zijn er 8 boeken. 8 profetische boeken. En dat is wel bijzonder, want het zijn er 8. En wat is 8 voor een getal ook alweer? Het is een getal van het nieuwe begin. En daardoor komt er ook een nieuw begin. En daar is van dat nieuwe leven, van het nieuwe begin waar het getal 8 van spreekt, daar is in die 8 profetische boeken sprake van. In de eerste 4 profetische boeken wordt ons getoond hoe de vloek komt. Dat is Jozua, Richteren, Samuel en Koningen. Daarin zie je ook in Israëls historie, in Israëls geschiedenis, hoe niet de zegen over hen komt, maar de vloek over hen komt. En het einde van het Bijbelboek Koningen, het profetische boek Koningen, is dat Israël zelfs het land moet verlaten. Dat ze hun erfdeel, wat ze in Jozua beërven, dat ze dat eind koningen verliezen. En het de vloek van Deuteronomium over hen komt. Dat zie je ook langzamerhand wel ontstaan. In die vroege profeten. In Jozua, Richteren, Samuel en Koning. Want in Jozua zie je dat onder leiding van Jozua Israël wel het land vloeide van melk en honing Kanaan inneemt. Maar het mislukt ergens. Wat mislukt er in Jozua? Neemt Israël geheel Kanaan in? Nee, als je het goed gaat lezen, nemen ze niet heel het land Kanaan in bezit. En je kan lezen dat de Kanaanieten altijd nog een stukje van dat erfdeel van Kanaan in hun bezit houden. In dat tweede profetische boek Richteren zie je dat dat falen, dat nalatig zijn van het volk Israël, verder toeneemt, want die vloek die begint steeds meer te werken. Je ziet dat ze zich als het ware zich laten verleiden door die Kanaanieten. Dat ze daar naar gaan luisteren. En dat al die vijanden die ze eigenlijk vergeten zijn om te verslaan, dat al die vijandige volkeren het hun dan zwaar gaan maken, want dan vertrouwen ze niet meer op de Heere. Ze vertrouwen meer op eigen kunnen en dan stort eigenlijk die wereld in. En Israël komt dan onder de slavernij, komt dan onder de verdrukking. En dan zie je, dat hij daarmee dat Richteren, dat er een richter opstaat onder Israël. Die het volk weer onderwijst, die het volk weer richt op de Heere. En zodra zij zich laten richten op de Heere en als ware weer teruggeleid worden naar hem in zijn gemeenschap. Goed, dan is die periode weer voorbij, hè, dat ze onderdrukt werden. Maar het is een enorm vallen en een opstaan. Zo zijn er 13 perioden van richters die voorbij gaan in het Bijbelboek Richteren. Dan krijg je het Bijbelboek Samuel. Waar je ziet dat Israël toch graag een koning wil, zoals alle andere volkeren een koning hadden. En als zij dan mogen kiezen, terwijl ze niet eigenlijk luisteren naar de koning die God dan voor hen kiest, kiezen zij zelf Saul. Saul wat eigenlijk een type is van de antichrist. In plaats dat ze niet kiezen voor David, de keuze van God, die een type van Christus is. En je ziet dat als Israël wil zijn als de andere naties, en dat ze God niet verkiezen als hun koning en heer, dat ze nog verder falen. Het wordt nog erger onder de koningen, want die koningen die eerst nog wel de Heere dienden, zie je uiteindelijk dat zij niet meer de Heere dienen. En dat uiteindelijk ze ver verwijderd raken van de gemeenschap van God enzovoort. En dat ze samen met die koningen het land moeten verlaten. En dat ze weggevoerd worden in ballingschap. Dat is de vloek. De vloek van Deuteronomium, wat eigenlijk al helemaal voorspeld heeft van, als jullie zo en zo wandelen als volk, dan zal je uiteindelijk dat erfdeel verspelen. Toch staan die vier profetische boeken, Jozua, Richteren, Samuel en Koning apart. Het staat ook, daarnaast staan er nog vier andere profetische boeken die we wel kennen. Jesaja, Jeremia, Ezechiël en de kleine profeten. En die staan in directe relatie met die vier andere boeken. Jesaja laat zien dat er een koning is. Die staat rechts tegenover het Bijbelboek Koningen. Jesaja en koningen met elkaar te maken. Want Jesaja laat zien dat de Messias die God kiest, dat Gods koning is. En dat ze daarop moeten vertrouwen. En dat die uiteindelijk hen zal herstellen. En dat dat Israëls hoop is. Jeremia staat tegenover Samuel. Onder Samuel verkozen ze een eigen koning. En verloren ze het land. Maar onder Jeremia zie je dat ze daardoor in ballingschap zijn gevoerd. Maar dat Israël zal overleven. En dat ze van Gods wegen, Gods aangewezen koning krijgen. In het profetische boek Ezechiël zie je dat de heerlijkheid des Heren uiteindelijk de tempel en ook het land heeft verlaten. Maar je ziet in Ezechiël dat die heerlijkheid des Heeren, de Shechina, de wolkkolom, terugkeert in de tempel van Ezechiël. En ja, dat Israël ook weer terug mag keren in het land wat ze hebben verloren. En dat de Messias uiteindelijk zal optreden. En de kleine profeten die tegenover het Bijbelboek Jozua staan, die laten zien dat uiteindelijk geen Kanaaniet meer in het huis des Heren zal verblijven en zal wonen. Bijzonder is dat die kleine profeten, en omdat het zo tegenover het Bijbelboek Jozua staat, lees maar eens Zacharia 3. Dus je kan vele parallellen trekken in die profetische boeken, maar dat voert allemaal veel te ver. En dat hebben we maar overgeslagen. Maar als je naar Zacharia gaat, wie kom je daar tegen? In Zacharia 3. Dan kom je daar ook een Jozua tegen. Zacharia 3 vers 1. Vervolgens deed hij mij de hoge priester Jozua zien, staande voor de engel des Heren, terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. Hier zie je dat er sprake is van een Jozua. Een hoge priester. Dit Bijbelboek Zacharia, onderdeel van de kleine profeten, staat ook tegenover het Bijbelboek Jozua. Je vindt dus Jozua in het Bijbelboek Jozua zelf als de leider van het volk. En hier vind je Jozua als de hoge priester. En bijzonder is ook dat als Israël wordt hersteld in het land, eigenlijk een herhaling zie je hier in Zacharia van het Bijbelboek Jozua, dat ze dat beloofde land in bezit nemen, dan eindigt Zacharia ook met het punt waar het Bijbelboek Jozua zo ongelooflijk in faalde, in Zacharia 14, hoe eindigt dan Zacharia? Het laatste vers, en dan lees ik alleen maar het laatste stukje van het vers, Zacharia 14 vers 21, helemaal aan het eind. Daar staat dan, en er zal te dien dagen geen Kanaaniet meer zijn in het huis van de Heere der Heerscharen. Dus waar Jozua, het Bijbelboek Jozua, totaal in faalt, daarin slaagt uiteindelijk de kleine profeten, het Bijbelboek Zacharia. Daarom is het een totale profetie. Aan de ene kant de zegen, aan de andere kant zie je in Jozua hoe de vloek begint te werken als zij vergeten om de Kanaanitische volkeren totaal te verslaan, want er blijven Kanaanieten daarover in het land en die zorgen er uiteindelijk voor dat ze worden verleid, hè, en dat het misgaat in de geschiedenis van het volk van Israël. Ja, een studie van die 8 profetische boeken laat ons zien dat het goddelijke voornemen duidelijk in die profetieën ons naar voren wordt gebracht. Dat je dus aan de ene kant Jozua ziet in de eerste plaats als de leidsman van het volk. En aan de andere kant in de tweede plaats in Zacharia als de hoge priester. Wat ook bijzonder is van de naam Jozua is dat Jozua en de naam Jezus eigenlijk dezelfde zijn. Jezus is de Griekse naam voor Jozua. Jozua die heette helemaal niet zo. Jozua heette anders, want als ik naar Numeri ga en Numeri 13 ga, dan staat er heel duidelijk dat zijn naam veranderd is. Want in Numeri 13 vers 16 als ik naar die 12 verspieders ga kijken, dan staat er in vers 16, als al die namen zijn opgenoemd van die 12 verspieders, dit zijn de namen der man die Mozes uitzond om het land te verspieden, en Mozes noemde Hosea, de zoon van Nun, hoe noemde hij hem? Hij noemde hem Jozua. Hij kreeg een naamsverandering. Hij heette Hosea. Eigenlijk, die haar moet je eigenlijk niet uitspreken. Eigenlijk heette hij in het Hebreeuws Oshua. En Oshua betekent eigenlijk verlossing. Redding. En er komt Jehu voor. Jehoshua. En daar komt eigenlijk de naam van God voor. Die wordt ervoor gezet. God zal verlossen. Dat is wat Jozua betekent. Hij krijgt dus een naamsverandering. En ga je die naamsverandering, die nieuwe naam Jozua, in het Hebreeuws overzetten in het Grieks, dan staat er eigenlijk Jezus. En daarom is Jozua zo'n type van de Heere Jezus Christus. Aan de ene kant zie je hem als de leidsman in het Bijbelboek Jozua, terwijl je hem aan de andere kant ook hebt gezien in Zacharia als de hoge priester. En dat zijn eigenlijk de twee diensten die de Jezus Christus heeft verricht. Want ga je naar Hebreeën toe, in Hebreeën 2 allereerst, waar we in het verleden zo uitvoerig bij hebben stilgestaan. Dan lees je allereerst dat hij de grote leidsman is en dat hij met een bijzondere bedoeling werkt. Want er staat in Hebreeën 2 vers 10. Want het voegde hem om wie en door wie alle dingen bestaan, dat hij om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman hunner behoudenis door lijden heen zou volmaken. Hier wordt hij genoemd de leidsman. En Christus is onze leidsman. Net zoals Jozua de leidsman was. Maar Christus heeft nog een veel hoger doel, want hij moet ons brengen. Niet alleen brengen zoals Jozua deed in het land Kanaan, in het beloofde land. Nee, hij moet ons brengen, staat hier. Het voegde hem dat hij om vele zonen tot heerlijkheid te brengen. Hij moet zonen, vele zonen tot heerlijkheid brengen. Dat is de opdracht die Christus heeft als de leidsman. En eigenlijk het hele Bijbelboek Jozua heeft dat in beeld. Dat wij gebracht worden in heerlijkheid. En dat is eigenlijk het doel wat Christus heeft. En dat wij Genesis hebben meegemaakt. En Exodus. Dat we verlost zijn geworden. Nadat we Leviticus hebben meegemaakt. Dat we in de gemeenschap met God zijn getrokken. En dat we worden geheiligd. Dat we Numeri hebben meegemaakt. Dat we ook staan in deze wereld. Waar we onze omzwervingen hebben. Met veel vallen en veel opstaan. En heel veel murmureringen en morren. Omdat er het lijden is. En we Deuteronomium hebben. Dat we een kopie hebben allemaal van de Bijbel. In onze handen. Die we dagelijks mogen bestuderen. Is het eigenlijk Gods opdracht. Christus opdracht. Om ons te brengen tot heerlijkheid. Hij wil ons brengen in dat hemelse Kanaan. Hij wil ons brengen in de hemelse gewesten. Hij wil dat wij gaan genieten. Van de hemelse zegeningen. Die er in die hemelse gewesten zijn te vinden. En daarom is Jozua zo'n geweldig boek voor ons. Omdat het voor ons een soort gids is hoe de Jezus Christus onszelf als een type van Jozua ons aanmoedigt en ons brengt in die hemelse gewesten. Zodat we daarvan mogen gaan genieten. En het gaat niet zo makkelijk om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, want er staat erbij. Het gaat door lijden heen. Door lijden heen. En gelukkig hebben we niet alleen dan Christus als de leidsman, we hebben hem ook als de hoge priester. Zo staat in Hebreeën 4, vers 15. En we beginnen maar in vers 14. Daar wij nu een grote hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan, Jezus de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar één die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Christus kan met ons medevoelen, rekening houden met onze zwakheden en ons moed geven. En dat is wat hij doet. Ondanks door lijden heen gaat dat. En zo zien we het werk van de grote Jozua. Hier in de Bijbel aan ons vertoond en dan met het Bijbelboek Jozua nog eens worden onderstreept. Het boek Jozua gaat dus specifiek over het brengen van de gelovigen in het land der belofte in Kanaan. Wat ik altijd zo leuk vind van Kanaan, dat Kanaan wat grootte betreft zo lijkt op ons eigen Nederland. Het is helemaal geen groot land, Kanaan. Wel nee, Het is een van de kleinste landen van de wereld, net zoals Nederland. En ga je de kaart van Nederland pakken, op schaal, en je pakt de kaart van Kanaan op schaal, nou, en je legt het over elkaar heen. Nou, die afstanden zijn zo'n beetje hetzelfde. Dus we kunnen ons daar een heel goed, hele goede voorstelling van maken. Maar boven dat land Kanaan, ondanks dat het eigenlijk maar een heel klein land is, is er wel iets wat ver boven zijn omvang, ver boven zijn grootte uitgaat. Namelijk, het is de navel der aarde, waaruit uit dat land Gods wet uiteindelijk zal uitgaan over heel deze wereld. En er is nog iets anders wat eigenlijk nog verder boven dat land, kleine landje Kanaan uitgaat, is dat Kanaan spreekt eigenlijk van het hemelse Kanaan. Spreekt van die hemelse gewesten, spreekt van het bovenhemelse. Waar wij gezegend zijn met alle geestelijke zegening. En we zien ook dat als je naar Jozua gaat kijken en bestuderen, dat alles wat zich daar afspeelt in dat Bijbelboek Jozua, dat zich dat helemaal niet beperkt tot het kleine landje, maar dat zelfs af en toe de zon en de maan erbij betrokken worden met wat er in dat kleine landje geschiet. Want op een gegeven moment moet die zon stilstaan en moet die maan stilstaan. En Jozua gebiedt het ook en dat zo geschiedt het ook. Zo zie je dat het een veel hogere en veel grotere impact heeft in heel deze wereld. Verder begrijpen we ook dat die inname van Kanaan, dat het niet zo is dat ja, God dat land van vloeiende van melk en honing voor ze bereid heeft. En dat ze de grens over kunnen gaan. En dat door een of andere wonder van bovenaf, ik noem maar wat. Dat God een ziekte opeens loslaat onder al die volkeren. Ze sterven allemaal. En heel dat land is helemaal leeg. Hè? Of er komt een tsunami, komt even vanuit de Middellandse Zee rollen. En heel dat land is schoongeveegd, een soort zonvloed. En ze kunnen zomaar dat land in. Nee, zo is het niet. Dat land zit helemaal vol. En ze moeten dat land veroveren. Het gaat gepaard met een enorme strijd. En die strijd, dat is ja die goede strijd des geloofs. Waar het Nieuwe Testament van spreekt. Dat ze die geestelijke strijd, die wij ook tegenkomen in het Nieuwe Testament in Efeze, van Efeze 6, waar je die geestelijke strijd vindt, juist in die hemelse gewesten, in dat hemelse Kanaan, waar je die zegeningen wel kan vinden, maar waar je persoonlijk stuk voor stuk die zegeningen in bezit, in persoonlijk bezit moet nemen. Als je dat ziet waar eigenlijk het Bijbelboek Jozua van spreekt, en spreekt dus eigenlijk van ja, de persoonlijke opdracht die wij ieder voor ons hebben om ja, dat land niet alleen te bekijken, maar dat land ook daadwerkelijk in bezit te nemen, dat een verantwoordelijkheid is die we ieder voor zich hebben. En dat je dan ziet dat er talloze gelovigen zijn die wel degelijk verlost zijn uit Egypteland, wel degelijk verlost zijn en wandelen in deze wereld, wat een woestijn is voor hen, meemaken dat privilege er is van het altaar, van het offer, het privilege daar is van in gemeenschap met de Heere wandelen voor zijn aangezicht, ja, dat ondanks dat ze het allemaal weten, toch terugdeinzen om, ja, om dat beloofde land binnen te gaan. Omdat ze terugdeinzen voor de strijd. Omdat ze zien, zoals in Efeze 6 daar staat, dat er geestelijke boosheden zijn in die hemelse gewesten. Geweldhebbers deze wereld. En dat ze voor die overste van de macht der lucht, dat ze daarvoor terugdeinzen. En die geestelijke strijd in feite schuwen en niet willen binnen. En niet als ware dat land willen binnengaan. Zoals ook de tijden van Mozes en Jozua toen. Ja, die 12 verspieders werden uitgezonden en terugkwamen. Er 10 verspieders ook zeiden van, daar moeten we niet in gaan. En bang werden. Als laatste wil ik nog zeggen, en dan eindigen wij, want het is al laat. Als je naar Jozua gaat. Naar Jozua 1. Dan staat daar zo, als je naar die opdracht gaat luisteren. Die de Heere daar naar voren brengt. Jozua 1 vers 2. Dan zegt de Heere zo. Mijn knecht Mozes is gestorven. Wel nu maak u gereed. Trek over de Jordaan hier. Gij en dit gehele volk naar het land dat ik hun de Israëlieten geven zal. Ja, als je hier naar kijkt, dan wordt er zo opgemerkt, mijn knecht Mozes is gestorven. Mijn knecht Mozes is dood. Daar zit een hele betekenis aan vast. Want zolang Mozes niet is gestorven, zolang Mozes niet dood is, als vers 1 zegt, het geschiedde na de dood van Mozes. Zolang Mozes niet gestorven is, kan Jozua Israël onmogelijk brengen in het beloofde land. Dat kan pas gebeuren nadat gezegd wordt, mijn knecht Mozes is gestorven. Dat heeft een typologische betekenis, wat duidelijk wordt als je Galaten, Romeinen en Hebreeën leest, waar steeds ons wordt getoond dat de wet waar Mozes voor stond, de wet van Mozes, dat die wet geen enkele rol kan spelen om ons verder te brengen in het leven van het geloof. Als je daar bijvoorbeeld naast legt Galaten 3, dan dienen we goed te begrijpen, omdat zoveel gelovigen dat onderscheid in Deuteronomium dan niet maken met het kopie van de Bijbel in hun hand, wat Deuteronomium beeld van is. En je gaat naar Galaten 3 vers 21. Dan staat er zo. En ik begin in het tweede deel van het vers. Want indien er een wet gegeven was die levend kon maken, dan zou inderdaad uit een wet de gerechtigheid voortgekomen zijn. Maar is er een wet die levend kan maken? Nee. En hoeveel mensen zijn altijd niet bezig nadat ze verlost zijn geworden? Exodus hebben meegemaakt. Nadat ze in de gemeenschap met God zijn getrokken. Leviticus hebben meegemaakt. Nadat ze hebben begrepen dat ze staan in deze wereld. Numerie. Als in een woestijn. Hoeveel zijn er niet bezig altijd maar te proberen om in eigen kracht verder een soort hemel op aarde te krijgen. En maar te stoeien in hun leven met de wet. En altijd maar met die wet bezig zijn. Hier staat, want indien een wet gegeven was die levend kon maken, zou inderdaad uit een wet de gerechtigheid voortgekomen zijn. Maar er is geen gerechtigheid voortgekomen uit de wet. Daarnaast kan je ook nog leggen, in hetzelfde hoofdstuk, Galaten 3, vers 24, waar Paulus opmerkt als Jood, de wet is dus een tuchtmeester voor ons Joden geweest, tot op Christus, opdat wij uit geloof rechtvaardig zouden worden. Nu echt het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. We zijn niet meer onder de wet. Maar hoeveel mensen stellen zich toch niet onder die tuchtmeester? Onder die wet. En verwachten het van die wet. Terwijl uit die wet geen leven is voortgekomen. En die wet werkt als een spiegel. En dan laat je alleen maar zien wie jij zelf bent. Dat je aan Gods norm niet kan voldoen. Daarbij kan je ook nog daarnaast leggen Romeinen 8. Zoek maar eens op, Romeinen 8, vers 3. Romeinen 8, vers 3. Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees, God heeft door zijn eigen zoon te zenden in een vlees, dat aan der zonde gelijk, en wel onder zonde, de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen. Ja, wat er werd niet vermocht. Omdat zij zwak was door het vlees. Aan de wet mankeert niks, maar Gods wet is goed. Maar er mankeert wat aan ons vlees. Ons vlees is zwak. En daarom, ja, vermag je niks door die wet. Hij brengt die wet je verder, geen spier verder. Hij brengt je eerder achteruit. Daarbij kan als laatst nog lezen Hebreeën 7. Die ook laat zien dat je het niet van de wet moet verwachten. Hebreeën 7 vers 19. Hebreeën 7 vers 19. Immers de wet heeft in geen enkel opzicht het volmaakte gebracht. Maar thans wordt een betere hoop gewekt, waardoor wij nader tot God komen. In geen enkel opzicht brengt de wet het volmaakte. In geen enkel opzicht. En het komt omdat aan de mens wat mankeert. Gelukkig maar dat Jozua begint met het geschieden na de dood van Mozes. Dat is het eerste wat er geschiet. En dat God zegt, mijn knecht Mozes is gestorven. Wel nu, maak u gereed. De dood van Mozes typeert de dood van de wet. En de dood van de wet, voor alle die verlost zijn, betekent uiteindelijk het einde van de wet. Laat ons zien de onbekwaamheid van de wet om ons te leiden in het erfdeel. Dat is onmogelijk. De wet kan ons niet leiden in een nieuwe sfeer van het leven. De wet brengt ons nooit in de rust. En zolang mensen blijven haperen en blijven stoeien met de kopie van Gods woord, met de kopie van de wet, met Deuteronomium, omdat ze Deuteronomium hebben gekregen, en ze er niet uitkomen hoe het eigenlijk in Gods woord is, en het blijven stilstaan bij die 10 geboden, en die 10 geboden maar lezen en overdenken en naar Gods wet willen leven, en daardoor falen, en die komen nooit in de rust. De rust is alleen maar te vinden in Canaan. En Christus, Jozua, kan ons daar alleen maar brengen. Maar hij kan het alleen maar doen als wij die wet laten rusten. Als we niet van de wet vermogen. Daarom lees je direct erachter, wel nu, maak u gereed. Letterlijk staat er eigenlijk wat anders. Letterlijk staat er eigenlijk, wel nu, daarom rijst op. Of sta op. Het Hebreeuwse woord wat hier gebruikt wordt is dat woord wat we allemaal wel kennen. Namelijk het woord koem. Koem. En dat woord koem betekent opstaan. En ze zeggen, ja, maar ik ken helemaal geen Hebreeuws. Wat is koem? Maar als ik tegen u zeg talita koem, dan zegt hij, oh ja. Er was een jong meisje, die heette Talita. En die Jezus zei tegen haar, Talita koem. Wat zei die? Talita, sta op. En Talita stond op. Kan je lezen in Marcus 5. En dat is eigenlijk het woord wat hier gebruikt wordt door de Here. Wel nu, maak u gereed, koem, sta op. Wel nu, sta op. Mozes is dood, zegt de Here. Daarom nu, sta op. En die twee zinsneden, die vatten eigenlijk samen wat Paulus continu in zijn brief aan ons bekend maakt. Namelijk, dat wij wel voor de zonde gestorven zijn, maar dat we levend zijn geworden voor God door onze Heer Jezus Christus. En dat we nu in dat leven mogen gaan staan. Dood voor de zonde. Ook dood voor de wet. Maar dat we levend zijn gemaakt door God in Christus Jezus. En dat we nu mogen gaan leven voor de Heer Jezus, voor God, in nieuwigheid des levens. Alleen dienen we te beseffen dat die nieuwigheid des levens geen doel is op zich. Er zijn zoveel mensen die denken, nou, nieuwigheid des levens, dat is fijn. Nee, die nieuwigheid des levens is geen doel op zich. Daarom gaat het nog verder in dit woord. Het is niet alleen van tegen Jozua, mijn knecht Mozes is gestorven, mijn knecht Mozes is dood, wel nu, sta op. En dan punt, en dan gaat Jozua staan en dan is hij er zeker, nee, sta op en wat gaat nog verder? Trek over de Jordaan hier. Hij moet over de Jordaan trekken. Hij moet het land Canaan in bezit nemen. We moeten dus als ware begrijpen dat we op opstandingsgrond, op grond van nieuwigheid des levens, alleen maar dat land Kanaan in bezit kunnen nemen. Alleen zomaar, alleen in die hoedanigheid, de Jordaan kunnen oversteken. Daarom was later de prediking direct toen Jozua dit gehoord had van de Heere, in vers 11, Jozua 1 vers 11, primair vers 10, toen beval Jozua de opzieners van het volk, gaat midden door de legerplaats en beveelt het volk al dus, bereid u teerkost, want binnen 3 dagen zult gij de Jordaan hier overtrekken, om bezit te gaan nemen van het land dat de Heere, uw God, u tot de bezitting geven zal. En over hoeveel dagen was dat? Over 3 dagen. En waar is 3 altijd in de Bijbel een beeld van? Van de opstanding. Op opstandingsgrond zie je dat hier Jozua het volk opdraagt teerkost te nemen, zich te bereiden om in nieuwigheid des levens dat land te beërven, dat land in bezit te nemen. En je ziet dat Jozua hier dus de Heer Jezus Christus helemaal vertegenwoordigt. En dat hij dus niet alleen zelf gaat, maar heel dat volk wat er staat bij, trekt over de Jordaan hier, gij en dit gehele volk naar het land dat ik hun, de Israëlieten, geven zal. Het was niet alleen gij, Jozua, nee, gij en dit gehele volk. En daar brengt hij die boodschap ook over aan dat gehele volk. Dat moeten ze met elkaar doen. En ook wij moeten dat met elkaar doen. We moeten erop toezien dat niemand achterblijft. Dat alle die Jordaan overtrekken. Dat alle beginnen om dat beloofde land, die hemelse gewesten, in bezit te nemen. En niet opzien tegen de geestelijke strijd die daar in die hemelse gewesten is. Daarom is studie van Jozua een heel belangrijk ding. En wanneer krijg je pas rust in je leven? Je krijgt pas rust in je leven als je dat daadwerkelijk doet. Want uiteindelijk lees je in Jozua dat ze dan ingaan in de rust en dat men dan tot rust komt. Die strijd is op een gegeven ogenblik in Jozua voorbij. Ieder gaat dan naar zijn eigen erfdeel en is dan in de rust. En er is nog eigenlijk een rust volgens Hebreeën, hè? Hebreeën 4, die er overheen gaat. Die spreekt van die rust die er is in de hemelse gewesten. In dat hemelse Kanaan, waar wij mogen ingaan. Zo mogen wij komen tot onze rust. Er is geen rust in mensenlevens die blijven zitten met de wet. Die blijven stoeien met de wet. Die het verwachten van de wet. Die het verwachten van eigen kunnen. Dat is een verschrikkelijk gestoei. Waar ze altijd een nederlaag in ontdekken. Waar ze nooit verder mee komen. Je komt pas in de rust als opeens je ogen ervoor open gaan. Dat niet alleen Christus je hebt verlost, Exodus. Niet alleen dat hij je trekt in zijn gemeenschap, Leviticus. Niet alleen dat je staat in deze wereld in de woestijn. Niet alleen dat je kopieert van Gods woord, maar dat je Gods woord ook begrijpt. En dat je daadwerkelijk je door Jozua laat brengen in die rust. In die hemelse gewesten. En veel mensen, veel gelovigen, moeten niets van die prediking hebben van Jozua. Moeten niets hebben van de verborgenheid. Moeten niets hebben van die hemelse gewesten en die zegening. Moeten niets hebben van Efeze 6. Die geestelijke strijd in de hemelse gewesten. Die zien daar alleen maar tegenop. En schuwen dat. Maar het is voor ons om de Heer Jezus zonder murmureren als ware te volgen. En een verlangen te hebben om alles wat Christus ons geeft, om dat daadwerkelijk persoonlijk in bezit te nemen. Dat is hetgeen wat ons opgedragen wordt. En wat hij van ons verlangt. De volgende keer gaan we verder met Jozua. Met Jozua 1.